gemeente, de tekstwoorden die we met Gods hulp vanmorgen een ogenblik willen overdenken, vindt u in de laatste drie versen van het u gelezen hoofdstuk Genesis 45, de versen 26 tot 28, waar het woord van God en onze tekst aldus luidt. Toen boodschapte zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, zo werd de geest van Jacob, hun vader, levendig. En Israël zeide: Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterve. Tot zover het woord van God. Gemeente, we schrijven er vanmorgen onder: Jozef leeft en regeert. En we letten op drie gedachten. Jozef leeft en regeert. In de eerste plaats letten we op de brengers van die boodschap. Als er staat: Toen boodschapte zij hem, zeggende: Wie zijn de brengers van die boodschap? In de tweede plaats willen we letten op de inhoud van die boodschap. Wat is dat voor een boodschap? Kort en wonderlijk. Jozef leeft nog. Ja, ook. Hij is regeerder in gans Egypteland. En we letten in de derde plaats op de uitwerking van deze boodschap. Want als staat er: Toen bezweek zijn hart. Want hij geloofde hen niet. Maar, en dan komen er twee dingen. Als ze gesproken hebben de woorden van Jozef en hij heeft gezien de wagens van Jozef. Dan staat er: Dan wordt de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide: Het is genoeg. Dus het gaat vanmorgen over: Jozef leeft en regeert. De brengers van die boodschap. De inhoud van die boodschap. En de uitwerking van die boodschap. Gemeente, jongens en meisjes, wat blijft het een ontroerende geschiedenis. De meester of de juf vast wel eens verteld. Wat blijft het een ontroerende geschiedenis. Als Jozef zich daar in die troonzaal in Egypte bekend maakt aan zijn broeders. Die ontmoeting tussen Jozef, de onderkoning over het grote Egyptische Rijk, en zijn broers. Het wordt zo teer in dit hoofdstuk verklaard. Jozef kon zich niet langer bedwingen. Dat is heel opvallend. Toen ze eerder waren gekomen en ze zeiden: Wij zijn vrome lieden. Maar toen kon Jozef zich wel bedwingen. Maar nu zijn ze gekomen en ze hebben zich schuldig beleden. Ze hebben beleden hun schuld. En dan kan Jozef zich niet langer bedwingen. Maar dan doet hij alle man staat eruit gaan. Alle Egyptenaars moeten weg uit die troonzaal. En dan verheft hij zijn stem met wenen. Zodat ze het zelfs ver buiten die troonzaal horen. Zelfs Farao's huis in het paleis van Farao daarnaast horen ze het. En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Wat is dat een aangrijpend moment na al die jaren. En vooral ook dat Jozef vraagt: Leeft mijn vader nog? 22 jaar geleden weggevoerd. En dan geeft Farao hem toestemming en goedkeuring om wagens te nemen met goederen, om zijn vader op te gaan halen en heel zijn familie in Kanaan, want er zijn nog jaren van honger. En u begrijpt, in dit hoofdstuk en in de geschiedenis van Jozef, daar liggen zulke duidelijke trekken, beelden van die gezegende meerdere van Jozef die leeft en regeert. Wat ligt hierin ook verklaard, hoe nou die meerdere Jozef zich wil openbaren, niet aan vrome mensen. Maar hij wil zich Hij wil zich openbaren en verklaren aan schuldige verlorenen die door hun schuldbesef getroffen en verslagen aan zijn voeten komen. Jozef wil zich verklaren in het leven van ellendige zondaren die het leven in eigen hand niet kunnen houden, die midden in de dood liggen. Mag u weten misschien, kinderen van God, weet u nog, hoe die meerdere Jozef zich openbaarde in de prediking van het woord. En hoe u iets mocht zien van zijn heerlijkheid, hoe hij regeert. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen, zingt de dichter. En nu gaan ze op pad. Er staat in vers 25 dat ze optrekken. Zij trokken op uit Egypte. En ze komen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Ze hebben wagens meegekregen. Nou, Egypte was rijk aan strijdwagens. Paarden en ijzeren strijdwagens had Egypte heel veel. Van die wagens met twee wielen die makkelijk van die ongebaande wegen in de woestijn konden doorrijden. En farao gaf van die wagens mee en we hebben het gelezen en hij gaf allerlei goederen mee. Voor Benjamin dubbel en voor zijn vader Jacob. En ze krijgen de opdracht, ze moeten zich haasten. Farao zeide in vers 17 tot Jozef, zeg tot uw broeders, doe dat, laat uw beesten en trek af en gaat naar het land Kanaan en neem uw vader en uw huisgezinnen en kom tot mij en ik zal u het beste van Egypteland geven en ge zult het vette van dit land eten. Eigenlijk heel opmerkelijk. Dat heidense Egypte en die farao geeft Gods Jacobs volk de beste plaats. Ze mogen in die hongerstijd in Goshen komen wonen. De heidenen zullen u dienen, de rammen van Nebajoot, staat er. En zo, zei ik al, gaan ze op weg met vele schatten en gaven, met teerkost voor onderweg. En ze gaan met haast, de boodschappers van een goede boodschap. Ze haasten zich tot vader Jacob. En gemeente, daar ligt ook een les in. Als we vanmorgen een moment over denken, want wie zijn die brengers van die goede boodschap? Die zijn er vandaag ook. Dat zijn Gods knechten. Die een boodschap brengen ook in de weken na Pasen. Dat Jozef leeft. Die wonderlijke boodschap mogen brengen dat hij regeert aan de rechterhand van de Vader, hun ten goede. Brengers van een goede boodschap. Die jou en u nog mogen verkondigen dat de meerdere van Jozef Jezus Christus leeft. Die hebben ook de opdracht gekregen. Die hebben de lastbrief en de opdracht gekregen om dat te verkondigen. Want hoe zullen zij hem aanroepen in welke, zegt Paulus in Romeinen 10, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? Hoe lieflijk zijn op de bergen der voeten dergene die vrede verkondigt? Dergene die het goede verkondigt. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het verkondigde woord. Zo wil de Heere nog verkondigers van die goede boodschap zenden, uitstoten. Die levende koning van de kerk zorgt zelf voor verkondigers altijd weer. In Efeze 4 schrijft Paulus, dezelfde heeft gegeven. Die opgevaren Christus dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Ze krijgen de opdracht om die goede boodschap te gaan verkondigen van vrije genade. Ze moeten spreken wat de Heilige Geest hen geeft in te geven. Een goede boodschap naar de zin en mening van de Geest. Gij zijt mijn getuige, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, tot aan de einde der aarde, heeft Christus die opgestane paasvorst gezegd. En onze Dordtse leerregels belijden het zo treffend. In hoofdstuk 1, paragraaf 3. Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijker verkondigers van die zeer blijde boodschap tot wien hij wil en wanneer hij wil. Door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en tot het geloof in Christus de gekruiste. Ze gaan op weg naar Kanaan. Zo gaan ook op deze zondagmorgen weer verkondigers van die goede boodschap op weg. Om te verkondigen dat er een levende zaligmaker is. Dat er in deze verloren wereld nog redding is. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat nu een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Weet je wat wel noodzakelijk is? Die boodschappers hebben Jozef gehoord en gezien. Voordat die broers op weg gaan met de boodschap naar Jacob, zijn ze zelf levende getuigen geweest. Wat is het ook nodig voor de verkondigers van die goede boodschap? Dat ze iets mogen weten van dat het God heeft behaagd zijn zoon in hen te openbaren. En dat ze mogen verkondigen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat ze niet alleen over, maar ook uit die boodschap mogen spreken en leven. Die boodschappers van die goede boodschap, ze hebben daar in Egypte Jozef ontmoet. Ze hebben hem zelf gehoord. Dienaren van het goddelijke woord zijn, als het goed is, geen postbodes. Die wel een goede boodschap mogen brengen, maar die zelf geen deel hebben aan het heil wat daarin geschreven staat. En daarom is het zo nodig, die goddelijke roeping en zending. En weet u, laten we dat in de komende week niet vergeten. Als een belangrijke week in de kring van onze gemeente is, en mannen zich hebben aangemeld, en het curatorium van onze theologische school vergadert, laten we samen maar bidden om licht. Want wie is bekwaam tot die arbeid? Maar dat de Heere getuigenis wil geven van zijn eigen werk en ons nog wil verblijden met verkondigers van die goede boodschap. Omdat ook in de toekomst de levende verkondiging van het woord onder ons mag voortgaan. O, wat is het een wonder als ze mogen worden gezonden. Als een vriend van de bruidegom. Die zich mogen verblijden als de stem van de bruidegom wordt gehoord. En als de bruid van Christus wordt vergaderd. De boodschappers gaan op weg. En vers 24 zegt, ze moeten zich haasten. Verstoort u niet op de weg. Dat betekent, laat je niet ophouden. Want er is haast bij. Zou dat vanmorgen niet zijn? Is er geen haast bij? De wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. En de voetstappen van die koning op de wolken des hemels worden gehoord. En daarom moeten die verkondigers van die goede boodschap zeggen, er is haast bij. Jonge vrienden, ouderen. Heden dan, zo gij zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je lijden. Er is haast bij. Duivel zegt, wacht nog maar even. Joh, je bent nog zo jong, er is nog zoveel te genieten. Misschien bid jij wel net als Augustinus, Heere, bekeer mij, maar nu voorlopig nog niet. Maar de boodschappers van deze tijding komen. En ze moeten zich haasten in het heden van de genade. Want de liefde heeft haast. En gedrongen door de liefde van Christus moeten ze verkondigen. Die goede boodschap van een levende Jezus. Paulus zegt het toch. De liefde van Christus dringt ons aan te dringen als een herder betaamt. En er is ook een adres. Want vers 13 zegt het. Breng mijn vader herwaarts af. Boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte. En alles wat gij gezien hebt. En haast u en breng mijn vader herwaarts af. De verkondigers van die goede boodschap worden geroepen om te verkondigen. Ze moeten weten wat ze moeten verkondigen. Maar ze krijgen ook van de Heer waar ze moeten verkondigen. Want Hij zendt verkondigers van die goede boodschap. De Heer zal zorgen dat de boodschap van Pasen, van die levende Jezus, dat die op het juiste adres komt. Dat die goede tijding wordt gebracht bij ellendigen. Ben jij dat misschien? In al je nood en verlorenheid. Wachten op een goede boodschap. De Heer geeft het adres, zeg mijn vader. Ze moeten naar Jacob toe. En het was met Jacob niet zo best gesteld. 22 jaar zat hij daar. En het leefde in zijn hart, al deze dingen zijn tegen mij. Maar nou moet bij zulke die boodschap worden gebracht van de levende zaligmaker. Noodruftige zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Bij die armen en bedroefden vanwege hun zonden en schuld. Bij die treurende voor wie het niet meer kan. Voor wie het onmogelijk geworden is. Die misschien met alles in de dood zijn geëindigd, komt vanmorgen een goede boodschap. Jezus leeft en hij regeert. Zit u misschien zo in de kerk? Geen vreemdeling van genade, wel eens mogen spreken over wat de Heer gedaan heeft. Maar het is allemaal zo ver weg. Wij hoopten dat hij het was. Het is allemaal kwijt. Misschien zit u vanmorgen in de kerk, al uw golven en uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. O, wel eens mogen zien dat God in uw leven begonnen is. Maar alles kwijt, zou God zijn genade vergeten. Misschien heb je het met je hart meegezongen. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. O, hoor dan vanmorgen. Die meerdere van Jozef, Jezus Christus, aan de rechterhand van de Vader. Hij is bekommerd over het welzijn van de zijne. Die opgestane herder zoekt zijn schapen op rondom Pasen. En hij wil uit eeuwige liefde zichzelf gaan openbaren. In al uw onmogelijkheid, in al uw gemis, in al uw uitzien. Er misschien geen weet van te hebben dat er één is die leeft en van u afweet. Maar als hij komt, dan brengt hij alles mee. Als de brengers van die goede boodschap mogen komen en ze mogen verkondigen dat Jozef leeft. Dan gaat de Heer geven. Dat droefheid mag worden veranderd in blijdschap. Dan gaat de Heer geven dat ze wel eens een ogenblik mogen zeggen, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. En daarom vanmorgen, kinderen van God, mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Wat zijt gewoon rustig in uw lot, berust in zeer welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. De brengers. Nu de inhoud. De inhoud van die boodschap, onze tweede gedachte. Toen boodschapte zij hem zeggende, Jozef leeft nog, ja ook, is hij regeerder in gans Egypteland. Salomo zegt ergens in de Spreuken, een goede tijding uit een ver land is als een beker koud water op een vermoeide ziel. Nou, dat is hier aan de hand. Een goede tijding uit een ver land is als een beker koud water. Want dat is dat een goede boodschap. Jozef leeft nog, ja ook, nog meer. Hij regeert over heel Egypteland. De oude Jacob, wat zal die uitgekeken hebben? Denken jullie niet, jongens en meisjes, in je gedachten zie je hem bij Hebron daar voor zijn tent zitten. Met dat te neergeslagen gezicht. Al deze dingen zijn tegen mij. Simeon in de gevangenis. Jozef leeft niet meer. Benjamin tegen zijn zin meegegeven. Gij berooft mij van kinderen. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens. Daar zit Jacob. En wat zal die uitgekeken hebben? Toen ze vertrokken zijn in gedachten, is die meegegaan. Die reis, die verre reis naar Egypte, in zijn gedachten heeft hij gezien wat er gebeurde daarin, in dat paleis. Bij die farao. Zo kan dat toch ook. Als je kind voor studie of voor werk ergens ver weg is. Wat kunnen de gedachten van ouders meegaan? Ja, tegenwoordig is het allemaal anders. Je kan alles zien en volgen. Je krijgt berichtjes, je krijgt foto's. Maar toen, Jacob zat in gedachten. En hij keek uit. Zouden ze nog niet komen? Dat was een hele verre reis natuurlijk. Zouden ze nog niet komen? Want wachten duurt lang. Verwachten duurt lang. Uitzien. Wat kan het lang duren? En zo zit die oude Jacob daar voor zijn tent. En op een morgen, daar komen ze. Hij ziet het. Een hele grote karavaan komt in de verte aan, daar bij Hebron. En zijn oude ogen spannen zich in. En hij telt en hij kijkt. Ja, het zijn er 11. Simeon is er weer bij. Benjamin is er weer bij. O, tot zijn blijdschap mag hij constateren dat zijn beide kinderen weer terug zijn. Maar wat roepen ze nu? De oude Jacob hoort het niet goed. Wat roepen ze nu? Hebben ze het nu over Jozef? Want de broeders, de brengers van die blijde boodschap roepen van verre. Jozef leeft nog. Ja, ook is hij een regeerder in gans Egypteland. Die broers zijn er zo vol van. Dat ze het al van verre roepen. Soms moet je bedenken. Als je een droeve boodschap moet brengen of een hele blijde boodschap. Dat je een klein beetje rekening houdt met de mensen waar je die boodschap brengt. Maar daar houden ze hier helemaal geen rekening mee. Ze zijn er zo vol van. Ze vergeten eigenlijk een beetje de voorzichtigheid om die oude vader wat voor te bereiden. Ze roepen het uit. En wat kan een boodschap? Wat kan een boodschap op een dag heel je leven veranderen, toch? Wat kan zomaar één boodschap van overlijden van een geliefde, van een ernstige ziekte, van de geboorte van een kleinkind, wat kan één boodschap in het natuurlijke leven opeens de hele dag veranderen? Nou, zo is het ook hier. Deze boodschap, het leven van vader Jacob, dat Jozef nog leeft en dat hij zo'n hoge positie heeft in dat machtige Egypte, dat hij is de Safnat Paanea, de behouder des levens. Jozef leeft en hij regeert in gans Egypteland. Die boodschap mag worden gehoord bij Jacob. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Toen 22 jaar geleden een boodschap kwam, toen kwamen diezelfde boodschappers. En die hadden zo'n bebloede, prachtige rok, zo'n kleed, hadden ze bij zich. En dat gaven ze aan vader Jacob. En toen heeft hij het Allah-minuut geloofd. Toen heeft hij die ontzettende boodschap geloofd. Jozef is door een wild dier. En nu komt er een boodschap dat Jozef leeft. Nou, dan zal hij toch wel direct helemaal opspringen van vreugde. Wat zal hij dan verblijd zijn? Die boodschap die heeft toen zijn leven geknakt en die heeft hij direct geloofd. Hij heeft er geen moment aan getwijfeld. Een wild dier heeft hem verscheurd. Maar nu de boodschap dat Jozef leeft, lezen wij. Je zou haast zeggen, het is toch niet te geloven, maar het is wel waar. Wat staat er? Toen bezweek zijn hart, want, dat is de reden, hij geloofde het niet. Gemeente, die boodschap die nu nog klinkt van een levende Jezus die regeert aan de rechterhand van de Vader. Als die boodschap wordt gebracht van zondag tot zondag, door allerlei boodschappers, van die meerdere van Jozef, Jezus Christus. Want wat is Jozef een type? Je weet wat een type is, hè? Iemand die in het Oude Testament iets uitbeeldt wat heen wijst naar de Heer Jezus Christus. Die zijn er heel veel in de Bijbel. Maar ik vind altijd dat er geen heerlijker type is in de Bijbel van de Heer Jezus Christus dan Jozef. Want wat zijn er een zaken in het leven van Jozef die heen wijzen naar de Heer Jezus Christus? Was die Jezus ook niet de meest geliefde zoon van de Vader? Deze is mijn geliefde zoon, mijn beminde, in de welke al mijn welbehagen is. Is die gezegende Christus ook niet gezonden tot zijn broers? Is hij niet gezonden door de Vader in deze vervloekte wereld, gezonden tot zijn broeders? Maar van die meerdere Jozef geldt, hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Net als in het leven van Jozef hebben zijn broers hem verkocht. Denk maar aan de put, jongens en meisjes. Denk maar aan de gevangenis. O, wat is Jozef gehaat? Wat is die aardse Jozef gehaat? En wat is die meerdere van Jozef, Jezus Christus, veracht en gehaat en verworpen? Ze hebben hem voor een paar zilverlingen verkocht. Zoals ook die meerdere van Jozef. En hij kwam in de gevangenis terecht. Met de misdadigers is hij gerekend aan het vloekhout van Golgotha. Maar ook die meerdere van Jozef is opgestaan. Jozef is door vernedering naar verhoging gegaan. Maar Jezus Christus is door de diepte heen, door de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, is hij opgestaan op de paasmorgen en hij leeft. En hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij regeert gans Egypteland. Hij regeert deze wereld.